onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 127 het eerste en het tweede vers. Vergeefs op bouwen toegeleefd, vergeefs om het huis voltooid te zien, gezwocht, gezweet, o arbeidsling, zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. En wat er verder volgt in het eerste en het tweede vers van Psalm 127. gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij ook deze middag belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. U vindt de schriftlezing in Johannes 3 en daarvan de eerste 13 versen. Johannes 3, de versen 1 tot en met 13. In Johannes 3 te beginnen bij vers 1 lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En daar was een mens uit de Farizeeën wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik ulieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel, dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, die in de hemel is, tot zover. Wij willen thans overgaan tot de bediening van de heilige doop, en lezen daartoe het formulier om de heilige doop aan de kinderen der gelovigen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, volgens Marcus 10 vers 16. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon, Jezus Christus, inlijven. opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik dan de doopouders verzoeken op te staan van hun zitplaatsen en te antwoorden op de volgende vragen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd, dat is met een oprecht hart, antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk alheer geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader Kwaak? Van moeder Kwaakbijl, van vader Schot en van moeder Schot Dorst. Doopouders, de Heere Jezus heeft tegen Nicodemus gezegd, wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En vlees betekent hier een opstandige, vijandige natuur jegens God. Dat hebt u, dat heb ik, en daarom hebben onze kinderen dat ook. Ze hebben het geërfd van u en van mij. Dat betekent ook dat wij dus geen enkele verwachting van onze kinderen hoeven te hebben als het gaat om de ware dienst van God. Ze willen God niet dienen, evenmin u dat wilt. Misschien willen zij straks wel godsdienstig zijn, misschien willen zij wel in het spoor meelopen het ware te wensen, maar God dienen met hun ganse hart en met hun ganse ziel, met al hun verstand, dat is er niet bij. Want vlees is nooit en te nimmer te veranderen. Al zult u als ouders, en dat heeft u beloofd vanmiddag voor Gods aangezicht, alles doen om de waarheid van Gods woord hen bekend te maken, hen op te voeden in de godzaligheid, en het is uw schuldige plicht, u zult dat vlees van uw kind nooit kunnen veranderen in geest. Daarvoor is, zegt de Heere Jezus tegen Nicodemus, een nieuwe geboorte noodzakelijk. U heeft vanmiddag uw ja-woord gegeven. Wij allen, maar in het bijzonder God zelf, is er getuige van geweest. En in uw ja-woord hebt u ten eerste, zoals wij gelezen hebben uit het doopformulier, erkend dat uw kind aan allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. En ja, met de lippen uitspreken, dat gaat nogal. Maar waar is uw hart, ouders? Want als wij een kindje ontvangen met een ziel voor de eeuwigheid, en dat kindje dat is aan de verdoemenis, de eeuwige duisternis, onderworpen, zouden wij dan niet wenen wanneer wij ons nageslacht ontvangen? Omdat het van ons uitgezien nooit meer zalig kan worden. En nu wilt u vanmiddag uw kindje ten doop houden. In de doop, zo hebben wij het ook gezien op de doopzitting, wil de Heer als het ware zijn belofte onderstrepen. We hebben het gelezen dat zowel de besnijdenis als de doop een teken en zegel is van de gerechtigheid van het geloof. En met die gerechtigheid van het geloof wordt niets anders bedoeld dan het werk van Christus, het kruis van Christus. En dat kruis van de Heere Jezus, dat kan de Heere alleen maar behagen. Toen Christus gedoopt werd in de Jordaan, kwam er een stem uit de hemel die zei, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Maar dan alleen in deze, waarin het water van de doop wijst. Dus God heeft geen behagen in uw kind. Tenminste, niet in uw kind, in zijn natuur staat. Alleen maar in uw kind, als het leert vluchten tot het kruis van de Heere Jezus. En als dan de Heere Jezus uit de Jordaan opklimt en het hem betaamt alle gerechtigheid te vervullen, dan gaat hij gewillig de weg van het lijden en van het sterven. De weg om de schuld te betalen en de toorn van God tegen het ganse menselijke geslacht weg te dragen. En dat is genoeg. Daar heeft God de Vader voldoening in gevonden. En wat gebeurt er nu vanmiddag? Vanmiddag wil de Heere u dat nog eens extra laten zien. Het water van de doop is een zichtbare prediking dat God alleen in het kruis genoegdoening heeft gevonden. Niet in u, niet in uw kinderen, niet in ons, maar alleen in het kruis. En dat is nou het wonder en het grote voorrecht van ons die op het erf van het verbond geboren zijn en leven. God biedt ons dat kruis aan. Hij heeft het als het ware in de geboorte aan onze kinderen gegeven, in de belofte. En als wij dat niet kunnen geloven vanmiddag, dan wil de Heer het laten zien in het water van de heilige doop. Hij gaf aan u en aan uw kinderen al de verdiensten van het kruis van de Heere Jezus. O uitnemende, zeer rijke belofte. Want waarlijk ouders, dat is ons enig perspectief, ons enig houvast. Onze kinderen zijn vlees, u bent vlees, hoe moeten zij ooit zalig worden? En dan biedt de Heere van zijn kant dat gezegende kruis van de Heere Jezus Christus aan. Zijn ze dan nu zalig? Nee. Ze hebben wel de belofte ontvangen, maar nu moet die belofte ook geëigend worden, ingewilligd worden. En daarom zegt de Heere Jezus tegen Nicodemus, gij moet wederom geboren worden. Want dacht u dat uw kind straks belangstelling had in de belofte van het evangelie? Wel nee. Evenmin zoals u dat van nature hebt en ik dat van nature heb. Ze hebben overal belangstelling voor, maar niet voor de belofte die hen kan redden van de dood. Maar als ze wederom geboren worden, dan wel. Dan krijgen ze nieuwe ogen, een nieuw hart, nieuwe oren. Dan hebben zij alleen maar een wil die uitgaat naar de dingen van Gods koninkrijk. En hoe worden zij nu wederom geboren? Door het geloof. En wat doet het geloof? Het geloof omhelst de Heere Jezus. Het geloof zegt, het kruis van Christus is niet alleen voor anderen geplant op de wereld, maar ook voor mij. Het geloof richt zich alleen maar op de evangelische belofte van vergeving van zonden. En hoe komt mijn kind nu aan het geloof? Door de prediking van het evangelie. De Heilige Geest wil dat evangelie gebruiken om mijn kind het geloof te schenken. En dan heb u de eerste taak om uw kinderen daarin te onderwijzen. Ik zou het zomaar willen zeggen vanmiddag, u bent een soort dominee richting uw kind. Als ouder bent u de eerst aangewezene om dat geheim van het evangelie aan uw kind te vertellen. Niet van alles en nog wat, omtrent de kerk, nee. U belooft dat u ze breder zult onderwijzen, nader zult onderwijzen in hetgeen onze vaderen hebben samengevat in het doopformulier. En daarbij hoop ik van ganser harte dat u God zult manen op uw eigen woord, opdat hij na zijn belofte door zijn geest dat geloof zal werken in die jonge kinderharten, zodat Vanaf het moment dat ze kunnen praten en dat ze kunnen denken en dat ze kunnen zijn, vanaf dat moment gelijk al uitgaan naar de dingen van Gods Koninkrijk. We hopen straks in de prediking te beluisteren dat de wind waait gelijk hij wil. Dat betekent dat de geest op een onderscheiden wijze zondaren bekeert. Kleine kinderen bekeert hij op een zeer evangelische wijze. Hij geeft ze als het ware een natuur die van jongs af aan uitgaat naar de Heer Jezus en de vergeving van zonden. Voed uw kind daarin op, opdat ze tot de zaligheid zullen worden gebracht. God vervullen zijn belofte, genadig in u en in uw nageslacht. Terwijl de dopelingen worden binnengebracht, zingen wij van Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En na de bediening van de heilige doop, 134 vers 3. En dat zingen wij staande. Maria Adriana Kwaak, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Jacob Willem Schot, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Yeah.
Wij eindigen met dankzegging over de bediening van de heilige doop en vragen de Heere tevens zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heren, dat is het scheppingsdoel geweest, waarom u Adam en in hem het ganse menselijke geslacht op deze aarde heeft gezet, om u te loven en te prijzen. Maar sinds dat Adam gevallen is en wij in hem, is er niemand meer die lust heeft om uw naam groot te maken. En dan mogen wij bij onszelf, ons eigen hart nagaan vanmiddag. Wie heeft er nu lust en zin om de Heere groot te maken, om zijn naam te loven en te prijzen? O, zo heel vaak wordt er gehoord dat wij niets verkeerds doen, maar doen wij het goede dan wel? Want het dienen van u bestaat niet alleen, en zeker niet in de eerste plaats, in het nalaten van het kwade, maar juist in het doen van het goede, dat mijn mond en tong uw lof zal verbreiden. En nu hebben wij het al reeds gehoord en gezien, heren, dat er van deze kinderen niets te verwachten valt als het daarom gaat. Ze hebben een tong die vastzit, die stom is, als het gaat om de dingen van uw koninkrijk en om de eer van uw naam. Maar u heeft beloofd dat u de jonge tongetjes los wilt maken, opdat uit de mond der kinderen u de lof zal worden toebereid. Geef dat deze ouders gelovig mogen ingaan in het verbond der genade en dat zij u aanhoudend mogen wijzen op uw eigen belofte. O, laat hen dat op hun harten drukken, dat hun kind verdoemenswaardig is. Dat is zo aangrijpend, heren. En zoveel ouders leven met hun kinderen alsof er niets aan de hand is. Alsof de doop hen redden kan, hen kan zalig maken. Heren, wil gij de wedergeboorte geven, de noodzaak daarvan op de harten van deze ouders binden. Meestal als ons kind geboren is en het gaat allemaal goed, dan zijn we weer tevreden. Maar wilt u geven dat er een heilige onrust mag zijn in hun harten, en dat zij dat kind op u mogen werpen, op uw eigen woord, opdat het gered zal worden. Het ligt niet aan u. Als de drie-enige God heeft u alles beloofd wat tot de zaligheid nodig is. U heeft uw Zoon naar deze vervloekte wereld gezonden. Het kruis is geplant geworden op deze aardbodem. Het is volbracht, heeft geklonken vanaf dat kruis. En op die opstandingsmorgen heeft u betoond, door uw Zoon op te wekken, dat u genoegdoening gevonden heeft in het werk van uw Zoon, zodat allen die door het geloof vluchten tot Christus zalig zijn en vergeving van zonden hebben. Meer is niet nodig, met minder kunnen wij niet toe. Zegen dan vanmiddag de prediking van uw woord, Heren, want dat is nog het middel bij uitstek dat de Geest wil gebruiken om onze ogen te openen. Wilt u ons opwekken uit onze dodelijke gerustheid? opdat wij zullen vragen naar God en naar zijn genade, naar verzoening, opdat wij Christus zullen kennen en door het geloof hem zullen omhelzen als die enige schuldovernemende borg. Wil gij vanmiddag ons aller hart aanraken, Heere? Wilt u ons geweten openen? Wilt u ons hart openen? Geef dat wij onrustig zullen worden en dat wij zullen verstaan vanmiddag dat wij zonder wedergeboorte niet voor u kunnen verschijnen. En terwijl de dood ieder ogenblik op de loer ligt, om ons naar het eeuwig verderf te slepen. Heere, vanmiddag roept u ons nog een halt toe. Vanmiddag wilt u nog een streep zetten door al onze vroomheid, door al onze kerkgang, door onze traditie. Vanmiddag wilt u ons wijzen op de noodzaak van een geboorte die van boven moet komen. En het water van de doop heeft ons vanmiddag laten zien dat het niet alleen van boven moet, maar dat het ook van boven kan. En dat u ook zeer gewillig bent. U heeft juist een weg geopend van boven naar beneden om verloren zondaren uit een ruisende kuil en uit modderig slijk te trekken, te wassen door het bloed van Christus, uw beeld gelijkvormig te maken, om het te brengen in de troonzaal van het Lam, in de bruiloftzaal van de hemel, opdat uw grote naam eeuwig geloofd en geprezen zal worden. Heere, wilt u ons vanmiddag dan een genadeslag geven? Laat het tot een ontmoeting mogen komen. Zelf daalt u af in het gewaad van uw woord. Wij zijn vanmiddag heel dicht bij de zaligheid. Misschien wel voor de laatste keer. O, wij bidden u, wil gij toch geven dat het geloof in onze harten gewerkt zal worden, opdat wij de aangeboden zaligheid niet zullen verachten, maar aan zullen nemen, en dat deze of gene naar zijn huis zal afgaan, gerechtvaardigd. Zo kwam er een tollenaar, achter in de tempel, slaande op zijn borst van verootmoediging. O God, wees mij, de zondaar genadig. En in tegenstelling tot de eigen gerechtigde fariseer, die alles had en alles kon, ging hij gerechtvaardig naar huis. En de fariseer bleef in zijn eigen gerechtigheid die eeuwig tekort is. Heere, gedenk aan uw kerk wereldwijd. Wilt u uw koninkrijk doen komen? Dat rijk van vergeving van zonden uitbreiden vanmiddag onder ons, maar ook wereldwijd. Zegen uw bondsvolk Israël, de beminden om der vaderen wil. Zegen alle arbeid die mag geschieden, van zending en van evangelisatie, zegen de prediking. En wil gij schenken, Heere, dat het getal van uw uitverkorenen vervuld zal worden. Want met het ingaan van de laatste zult u, o Heere Jezus, terugkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En daarom klinkt vanaf vanmiddag vanuit uw woord, haast u om uw levens wil. Want er komt een dag dat de deur van de ark gesloten wordt, dat de slagregens komen, dat een ontzaggelijk wakker worden plaats zal vinden. Mensen die te laat zijn om behouden te worden. Nu kan het nog, nu is het nog het heden der genade. Wil gij het dan zegenen, Heere, uw woord, opdat vanmiddag velen, ja kon het zijn allen, zullen vluchten tot de ark der behoudenis. Jezus Christus alleen, om in hem alles wat tot de zaligheid nodig is, te mogen ontvangen. Wij bidden het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking van Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Heere, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het vierde is, Heeren, goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, vers 2 en 4. God des Heren willen wij vanmiddag stilstaan bij het derde vers uit Johannes 3. Johannes 3, vers 3. Daar lezen wij onze tekstwoorden. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Tot zover. Naar aanleiding van onze tekstwoorden willen wij stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats gewezen op de wedergeboorte. In de tweede plaats letten wij op het nieuwe door de wedergeboorte. In de derde plaats staan we stil bij de wijze van de wedergeboorte. Gewezen op het nieuwe door en de wijze van de wedergeboorte. Doophouders, waarom zou je niet verlangen om een kindje te krijgen dat zich ontwikkelt als Nicodemus? Prachtig toch? Een man die vooraan staat in het kerkelijke leven van de Joden in de dagen van de omwandeling van Jezus op aarde. Hoeveel ouders zouden er vanmiddag niet zijn die misschien wel met enige jaloersheid hebben gekeken of kijken naar de vader en moeder van Nicodemus? Je zult maar zo'n jongen hebben. Je zult maar zo'n meisje hebben. Nicodemus is altijd trouw meegegaan naar de synagoge, hoefde nooit uit zijn bed gehaald te worden op de morgen van de Sabbat. Oh nee, van jongs af aan had die jongen een verlangen om de Heere te dienen. Nou, een beetje kerkelijke ouder die zou dat graag willen. Geen één kerkelijke ouder is blij als hij langzaam en zeker zijn jongen of meisje ziet afdwalen van de kerk. En niet in het spoor, of moet ik zeggen hetzelfde doolpad, van hun als ouders voorgaan. Je zult maar zo'n jongen hebben, zo'n Nicodemus. Het mag natuurlijk niet, maar een beetje trots zou je er wel op zijn. Want die jongen is al altijd anders geweest dan de andere kinderen uit dat gezin. Die jongen die heeft verwachting geschapen toen hij nog jong was. En het is uitgekomen, want we hebben gelezen dat Nicodemus een overste der Farizeeërs was. Nee, Nicodemus is niet naar die vrijzinnigen gegaan, waar er alles bij door kan, bij die Sadduceërs. Die Sadduceërs die geloofden nergens in een beetje goed zijn voor elkaar. Nee, hij bleef bij de meest rechtzinnigen. We zouden bij ons op het eiland zeggen, Nicodemus bleef bij de zware. Nou, daar ben je toch blij mee? Als ouder, Nicodemus, hij was een Farizeeër. Hij zocht het beste van het beste om de Heere te dienen. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen, Farizeeërs? Meestal doen wij er een beetje negatief over. Van die hoogmoedige, trotse mensen die nauwelijks een ander willen aankijken. Maar helemaal klopt dat beeld niet. Farizeeërs, dat waren mensen die zich richtten op de leefwijze van het volk. Op de leefwijze van het volk. Weet je, die mensen die hielden zich de hele dag bezig om de, laat ik maar zeggen, de Torah, de Joodse Bijbel te kennen, te bestuderen. En dan probeerden zij toepassingen te maken. Hoe het volk moest leven, wat ze moesten doen en wat zij niet mochten doen. Nou, prachtig toch? Ze gaven handen en voeten aan de Bijbel. Dat moet de dominee ook doen. Die moet ook proberen om de tekst duidelijk te maken en bij de mensen te brengen. En handen en voeten te geven voor het leven van alle dag. Dat is toch goed? Dat is toch niet verkeerd? Die Farizeeërs die waren dag in dag uit bezig met het bestuderen van de schriften van het Oude Testament. Zou u uw kinderen ervoor over hebben straks? Spoort u ze daartoe aan? Gaat u ze daarin voor om de schriften te onderzoeken die wijs kunnen maken tot zaligheid? Heeft de Bijbel een centrale plaats in uw leven gekregen? Niet nog snel even lezen aan tafel? Nee, dat deed Nicodemus ook niet. En als zijn ouders dat al hadden gedaan, dan zou hij ze ongetwijfeld hebben vermaand. pa, ma, we moeten nog lezen. We moeten de schriften bestuderen die wijs kunnen maken tot zaligheid. Dat deden die farizeeën en dat is niet verkeerd. Dan moet je niet zeggen, dat is allemaal wettische godsdienst. Ze wilden daar de hemel mee verdienen. Nee, dat was helemaal niet in hun gedachten om de hemel te verdienen. Want daar gingen ze toch naartoe. Die hadden ze gekregen. Ze waren Abraham's zaad. Ze hadden de belofte. Ze waren gedoopt, zouden wij zeggen. Dus die farizeeën die deden niets uit loon. Maar uit een zekere liefde. Tot de schrift. Tot de Here. Tot zichzelf en misschien ook nog wel tot het volk, tot de scharen die de wet niet kenden, om dat hele volk maar achter zich aan te krijgen en te onderwijzen hoe zij zich naar het woord van God moesten gedragen. Een farizeeër, rechtzinnig heb ik gezegd, want zij geloofden in de voorzienigheid, doen wij ook hè, zijn geen mensen die het je aandoen, zeggen we hier. Wie dan wel? Dat doet God, hè. Als de lijden komt, zijn geen mensen die het je aandoen. Want wij geloven in de voorzienigheid van God. Dat alle dingen beschikt zijn en bestuurd worden door een almachtige God. Niets loopt hem uit de hand. En daar was Nicodemus van overtuigd. Het zijn geen mensen die het je aandoen. Dus hij geloofde in de voorzienigheid en... De farizeeën geloofden ook in de opstanding van de rechtvaardigen. Ze zeiden niet dood is dood. Dat zeiden de Sadduceeën. De Sadduceeën zeiden je leeft maar één keer mensen. Maar de farizeeën zeiden nee. Dit leven is een voorbereiding op het eeuwige leven. En dat stempelde hun levenswijze. Is niet verkeerd. Was bij ons ook maar zo. Dat wij de opvoeding stempelden door het besef van de eeuwigheid. Maar dat leeft niet zo bar veel bij ons, hè. De eeuwigheid. We gaan wel naar de kerk. En we zeggen wel, ja kinderen, er is wel een hemel en een hel. En soms zijn we er zelf ook wel bang voor om te sterven. Maar dan houdt het op, want wij zijn arbeiders hier op het eiland. En je moet je schouders eronder zetten. En je verantwoordelijkheid en je taak verstaan. Natuurlijk is dat goed, maar dat alles in het licht van die grote eeuwigheid die komt. En daarom zegt vader straks tegen zijn jongen of meisje, heb je nou al een nieuw hart? Want kinderen kunnen ook sterven. Dat was Nicodemus. Hij wees de mensen erop en hij zei, u gaat sterven, God ontmoeten en de rechtvaardigen zullen opstaan in die grote dag als de Heer Jezus, als de Messias zal komen. Nu waren die farizeeën niet zo bar geïnteresseerd in de rechtvaardiging van de goddelozen. En dat is ook wel te begrijpen, want ze waren niet goddeloos. Dus ze hoefden ook niet als een goddeloze gerechtvaardigd te worden. Farizeeën hadden een behoorlijke dunk van hun eigen goede werken. Ze zeiden, we doen toch niks verkeerds. Integendeel, ik vast 2 maal per week en ik geef 10e van alles. Zie je wel dat de Bijbel heel actueel is? Want ik kom hier onder ons ook mensen tegen die zeggen, ja maar dominee, we doen niks verkeerds hoor. Ik ben niet bang om te sterven. Doe niks verkeerds. Ja, maar doe je het dan wel goed? Ja, doe je het dan wel goed? We zijn de mens voor, je doet allemaal wel eens wat verkeerd. Dat wel, maar in grote lijnen, we geven allemaal het zijne. En we doen niks verkeerds hoor, we hebben een mooi burgerlijk leven. En daarom moeten wij eigenlijk niet veel hebben van de rechtvaardiging van de goddelozen. Want we gaan naar de kerk en we bidden en we lezen. En ja, wat moet je nog meer? Wat moet je nog meer? Maar die farizeeën, die legden wel de nadruk op de levensheiliging. En dat wenste ik ook wel een beetje onder ons. Dus die zeiden, nou de rechtvaardiging van de goddelozen, dat hoefde van hen niet. Want ze waren niet goddeloos, ze waren goed. Ze geloofden het niet dat ze tot in de wortel toe goddeloos waren. Maar ze legden de nadruk op de levensheiliging. Op de levensheiliging. Ze deden goed hun best, nauwgezet, zeer stipt. Zouden wij een voorbeeld aan kunnen nemen. De farizeeër, Hij had zoveel vertrouwen in zijn eigen goede werken. Hij was zo hoogmoedig. Hij moest wel in conflict komen met de Heer Jezus. Ja. Ze moesten wel in conflict komen met de Heer Jezus. Want de Heer Jezus zette er één grote streep door. Hij gooide zo de hele zaak van de fariseer overboord. En hij zegt, Nicodemus, als je niet wederom geboren wordt, als je niet als een goddeloze gerechtvaardigd wordt, dan kun je het koninkrijk van God niet in. Dat is radicaal. Dat is rigoureus. Dan ga je kerk gaan. Dan gaat je rechtzinnigheid. Dan gaat je levensheiliging. Dan gaat die vrome jonge Nicodemus, waar zijn ouders maar wat trots op geweest waren. Ze waren vol van zelfvertrouwen. En juist dat zelfvertrouwen blokkeerde hen om in te gaan in het koninkrijk der hemelen. Wat is dat voor een rijk? Daar hebben we het over gehad maandag. Want het staat ook in ons doopformulier dat onze kinderen dat rijk van God niet in kunnen. Waar ligt dat ergens? In Europa? Nee. In Azië? Nee, ook niet. Waar ligt dat ergens? In uw hart misschien? In mijn hart? Ja. Als je zonden vergeven zijn, dan is dat rijk van God opgericht in je hart. Dat koninkrijk van God, dat koninkrijk der hemelen, dat betekent de vergeving van zonden door Jezus Christus alleen. Daar gaat het om. Dus de Heer Jezus zegt, je kunt alleen door mij in het koninkrijk. Wat? Dat was radicaal. Want zij gingen er door Abraham in. En ze gingen er door hun goede werken in. Maar de Heer Jezus zegt, nee, Abraham kan je de deur niet open doen. En de goede werken vormen niet de sleutel om het rijk der hemelen te openen. Dat kan ik alleen maar. Straks zal de Heer Jezus zeggen in Johannes 10. Ik ben de deur. Wij kunnen alleen maar door hem ingaan. En alle andere wegen, ja, dan klim je over de muur, dan ben je een dief. En dan kom je bedrogen uit. Het koninkrijk van God, dat is het rijk van zijn genade en van vergeving door Jezus Christus. Kijk, en toen ging het verkeerd. Toen ging het verkeerd. Ja, en daar gaat het ook verkeerd. Daar gaat het verkeerd. Alle vijandschap en haat die er in u en mijn hart leven, die komen openbaar op dit punt. Dat wij als een goddeloze gerechtvaardigd moeten worden. Maar we geloven er niks van. We hebben wel ja gezegd vanmiddag. Maar we geloven er niks van dat wij met onze kinderen aan de verdoemenis onderworpen zijn. Maar God ziet wel uw kind zo. En mijn kinderen. Niks goeds van te verwachten. En dat terwijl die Nicodemus een voorbeeld was voor kerk en samenleving, waren er maar meer van zulke jongens. Nicodemus, een fariseer, hij kwam des nachts tot Jezus. En weet u wat er nou eigenlijk niet staat, hè, tussen vers 2 en tussen vers 3? Ja, daar staat niks, dat is duidelijk. Want Nicodemus die komt met een vraag, hij zegt, Rabbi, of een vraag. Eigenlijk zegt hij zomaar wat. Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet. Camouflage. Dat is camouflage. Want diep in het hart van Nicodemus is er onrust. Hij is toch ook weer niet zo tevreden met al zijn goede werken. En natuurlijk een prachtige plaats daar in dat Sanhedrin. Hij krijgt de eer van mensen, maar helemaal zeker is hij niet van zijn zaak. Kijk, en dat is het nou, hè. Dat is het nou. Helemaal zeker is een mens niet van zijn zaak, mits hij als een goddeloze gerechtvaardigd is door het geloof. Maar anders niet. Je kunt heel rechtzinnig zijn. En je kunt vrijzinnig zijn. Je kunt veel aan de godsdienst doen. Je kunt er weinig aan doen. Je kunt een grote mond hebben en zeggen, ik ben niet bang om te sterven, want ik heb niemand kwaad gedaan. Maar helemaal zeker is de mens niet van zijn zaak. Want dominee, je kunt nooit zeker weten. Nou, dat zit eigenlijk tussen vers 2 en 3. Hoe weet u dat? Want ik mag niet zomaar wat verzinnen. Dominee mag alleen maar preken wat in de Bijbel staat. Moest kijken waar onze tekst mee begint. Jezus antwoordde. Hij gaf een tegenwoord. Hij gaf een reactie. Een reactie op
Nee, niet op de opmerking van Nicodemus. Want vers 3 sluit totaal niet aan bij vers 2. Maar de Heer Jezus die de harten kent en de nieren proeft, die zag het wel. Die zag het wel wat er aan de hand was in dat hart van Nicodemus. Die man die was onrustig, die was bang. En die dacht, zou dat nou waar zijn wat die rabbi uit Galilea leert? Hij was nieuwsgierig. De angst trok hem als het ware naar de Heer Jezus. Dus er zat iets tussen vers 2 en vers 3. Ja, Nicodemus die kwam natuurlijk niet met zijn zielsvraag. Hoe kan ik zalig worden? Nee, want dan moest Nicodemus een tuimeling maken. Een leraar van Israël, die niet wist hoe hij het koninkrijk der hemelen in moest. Dat durfde hij niet. Valse schaamte. Nou, als ouders moet je een opengebroken stad zijn. Wij moeten als ouders niet doen alsof we alles weten, alsof we alles kunnen. Maar laten onze kinderen ons maar heel jong zien, als een bedelaar. Dan komen ze in de slaapkamer binnen en daar ligt moeder op haar knieën. O God, wees mij zondaar genadig. Wat hebben we een camouflage. Vooral als vader zijn we groot en sterk. Nicodemus een man, dan laat je toch niet zomaar je hart zien. Mannen mogen niet huilen. Maar de Heer Jezus ziet wel het hart. En achter die vrome geleerde mantel van Nicodemus zit maar een heel klein hartje. Net als van u. Net als van ons. En net als van onze kinderen. Maar een heel klein hartje dat eigenlijk God niet kan ontmoeten. En dat eigenlijk niet zo zeker is van zijn zaak waar hij voor staat. Nicodemus, hij had een verborgen vraag. Dan moet je goed kijken, ouders. Als de kinderen straks wat groter worden, dan komen ze misschien met vragen. Maar achter die vraag zal nog wel eens een vraag kunnen liggen. En dan is de gave om met liefde en voorzichtigheid als het ware, ja, dat kleed los te pellen, zodat hun hart op tafel komt. En weet je wanneer ze dat beste doen? Als je je eigen hart laat zien. Je eigen hart laat zien. We zeggen het toch, wat je geeft, dat krijg je terug. Nou, dat is in de opvoeding ook. Wat je geeft, dat krijg je terug. Kinderen die de kerk verlaten, die hebben gewoon de rekening betaald. Die wij gemaakt hebben, de schuld als ouders. Die wij gemaakt hebben, omdat ze alleen maar een dorre traditie, dode orthodoxie hebben gezien onder ons. En geen levende omgang met Jezus. Jezus antwoordde, hij kent ons hart, hij weet wat er in omgaat. Nicodemus draait er omheen, maar Jezus spreekt hier als machthebbende. Hij zegt, ik zeg u, punt uit. Die fariseeën die durfden nooit zelf wat te zeggen. Maar die fariseeën die zeiden altijd de ouden zeggen, want die leefden bij de traditie. Dan ga je het meest veilige paadje. Als je gewoon maar de weg loopt die je vader is gegaan en je opa en je over. Ja, zo hebben ze allemaal hier gestaan bij de doopvond en daarom doe je het ook. Dus eigenlijk dachten die fariseeën niet zelfstandig na. Maar ze gingen maar in de weg van de traditie. Maar doet de Heer Jezus niet. Dat moet je trouwens nooit doen. Ik heb niks tegen traditie. Maar je moet wel nadenken wat je doet en waar je mee bezig bent. Deze Jezus zegt, ik zeg u. En dat staat tegenover wat die fariseeën zeiden. De ouden zeggen, lees u dat thuis maar na. In Matthäus 5, 6 en 7 in de bergrede, daar is voortdurend dat conflict. De ouden zeggen, maar ik zeg u. Daar spreekt de Heere Jezus als machthebbende. Hij is niet afhankelijk van andere mensen en van de ouden. Maar hij spreekt als een die bevoegd is om te spreken. Want het woord heeft majesteit in zich. Je moet ook weer geen discussie aangaan met je kinderen. Maar bevoegd spreken vanuit het onvervalste woord van God. En de Heere Jezus zegt er nog wat bij. Hij zegt, voorwaar zeg ik u. Er staat in het Grieks, amen, amen. Nou, amen, dat was in het Grieks en bij de Joden geen slotwoordje. Wij eindigen onze gebeden met amen. Maar amen, dat was ook een antwoord. Het kon zijn dat het tempelkoor met de grote feesten zong en dan hielden zij op met zingen en dan antwoordden de scharen met een amen. Dat betekende, ze beaamden het, ze stemden ermee in. Nou, dan lezen we het nog een keer. Jezus antwoordde en zeide tot Nicodemus, ik stem ermee in, ik stem ermee in. Waar dan mee? Met wat zijn vader heeft gezegd, ja. De Heere Jezus spreekt ook weer niet op eigen titel, wel als machthebbende. Hij komt niet met een nieuw programma. In het Nieuwe Testament vertelt hij de mensen niet wat nieuws, maar hij geeft gestalte aan de woorden van zijn vader in het Oude Testament. Hij is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar hij is gekomen om de wet te vervullen. In Christus zal de echo beantwoord worden die vanuit het Oude Testament klonk. Van al die offeranden uit het Oude Testament, die riepen, kom Heere Jezus, kom Heere Jezus, opdat het ene noodzakelijke slachtoffer voor de zonde gebracht zal worden aan het kruis. En elke keer als wij lezen, voorwaar, voorwaar, dan is het net alsof de Heere Jezus zegt, ik ben gekomen, ik ben gekomen. Je kunt alleen maar door mijn kruis, door mijn lijden en sterven, met God verzoend worden. Als machthebbende, zo spreekt hij, in naam van zijn vader, niet met een nieuw programma. Maar hij verkondigt het koninkrijk van zijn vader, de wil van zijn vader. En wat zegt hij dan? Net als Johannes de Doper, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Mooie opvoedingstaak. Je hoeft alleen maar tegen je kinderen te zeggen, je moet je bekeren. Kun je niet, dominee, zegt de Heer Jezus niet. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Wat is dat eigenlijk, dat koninkrijk? Oh, dat had ik toch gezegd. Dat was de vergeving van zonden. Dus dat mag je je kinderen leren. Dat de vergeving van zonden in de belofte tot uw kind gekomen is. Mooi, hè? En wat is dan bekeren? Nou, dat is omdraaien, hè? Gewoon omdraaien. Want wij met onze kinderen kijken naar van alles en nog wat. Behalve naar de vergeving der zonden. En nu worden wij als ouders geroepen om onze kinderen te wijzen op de noodzaak van wedergeboorte, van bekering. Dat moet gebeuren in het leven. Wederom geboren worden. Nou, je kunt zelf niks doen aan een natuurlijke geboorte. En je kunt zelf ook niks doen aan een geestelijke geboorte. Dat is een werk van God. Maar daar ben je niet mee klaar. Maar misschien is er vanmiddag wel een die zegt, ja, precies, dominee. Dat moet God doen, daar kun je helemaal zelf niks aan doen. Maar de Heere geeft ons vanmiddag de belofte. Hij wil het ook doen. En zou u het nou wel willen? Zou u het nou wel willen hebben vanmiddag? Mijn kinderen niet. Die willen geen wedergeboorte. Die willen geen vergeving. En Nicodemus wilde ook geen vergeving, ogenschijnlijk. Want hij had geen zonde, dat is het probleem. De Heer is zeer gewillig om ons zalig te maken. En hij heeft het in het water van de heilige doop laten zien. Veel gewilliger dan wij zijn. En dat blijkt ook uit die prediking. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Christus, hij komt tot zondaren. Door de prediking van het woord. En hij wijst door zijn komst op de noodzaak van wedergeboorte. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Dus je moet wederom geboren worden. Onze tweede gedachte, het nieuwe door de wedergeboorte. Daar wijst de Heer Jezus op. Waarom? Waarom is die nieuwe geboorte zo noodzakelijk? Nou, omdat de mens geestelijk dood is. Geestelijk dood. We hebben maandagavond samen gezien, hè. En het vergeleken met de natuurlijke geboorte. En als dan alles goed is, dan hebben onze kinderen ogen en ze hebben oren. En ze hebben een hartje wat klopt. Maar als ze na een paar jaar meegaan naar de kerk, dan zeggen we snappen niks van die dominee, begrijpen er niks van. En niet alleen die kindertjes van een jaar of twee, drie die meegaan naar de kerk, maar de vaders en de moeders die begrijpen er ook niks van. Preekt de dominee dan zo moeilijk? Nee, dat valt wel mee. Maar waarom begrijpen ze er dan niks van? Omdat ze geen geestelijke oren hebben. Er is geen aansluiting tussen de prediking en het hart van onze kinderen. Wij zijn geestelijk dood, daar ligt de kwaal. Maar als onze kinderen een nieuw hart zouden krijgen, oh, dan zouden ze de boodschap van het evangelie horen en verstaan. Want dat is gelukkig niet afhankelijk van je verstand. Daar hoef je niet heel geleerd voor te zijn, maar daar hebben wij de geest voor nodig. Daarom zegt de Heere Jezus, wat uit de vlees geboren is, dat is vlees. En wat uit de geest geboren is, dat is geest, geestelijk dood. Dat betekent onkundig, onmachtig, onwillig. Als je tegen je kinderen zegt, zullen we naar oma gaan, zitten ze al eerder in de auto dan jezelf. Maar als je zegt, zullen we naar de kerk, dan zijn ze alweer naar de kerk. En u preekt zo lang, kan het niet anders en wat korter, onwillig. Dat zijn wij alle vanmiddag van nature. Is geen één die naar God vraagt, geestelijk dood. Zit je daar nou mee? Want dan denk je, moet je dat nu? En misschien met een eerste dat je nog bepaalde verwachtingen hebt, dan denk je, nou, ik zal ze zus en zo opvoeden en mijn best doen vanuit de Bijbel. En dan lukt dat wel, dan krijg ik ze wel mee naar de kerk. Maar dan valt tegen, als je een paar meer kinderen mag ontvangen, dan zie je, hé, ze hebben mijn natuur. Wat uit het vlees geboren is. Ze zijn uit mij geboren. Onkundig, onmachtig en vooral onwillig als het gaat om de geestelijke dingen. En daarom is er een totale vernieuwing nodig, zodat het verstand verlicht wordt en dat het hart geneigd wordt tot het goede. Wedergeboorte. Wat is dat eigenlijk? Wanneer ben je nou wederom geboren? Was Nicodemus wederom geboren toen hij 's nachts naar de Heer Jezus ging? Wanneer was onrustig, hè? Nee hoor. Toen was hij niet wederom geboren. Ja, maar daar begint het toch mee? Kan, hoeft niet. Hoop ik u zo dadelijk te laten zien in de derde gedachte. Hoeft niet, want de wind waait waarheen hij wil. Wanneer ben je dan wederom geboren? Als je door het geloof de Heer Jezus omhelst. Als door het geloof Christus in je hart woont, dan pas ben je wederom geboren. Want elk mens is van nature onrustig, maar onrust is wat anders dan schuld hebben. En het gaat erom dat wij onhoudbare schuld hebben. Het gaat erom dat onze schuld vergeven wordt. En onze schuld kan alleen maar vergeven worden door Jezus Christus. Dus kijk, als je kind straks 3 is en het wil graag mee naar de kerk, dan moet je er niks van verwachten. Alleen als het getuigenis geeft van de liefde van de Heere Jezus in zijn of haar hart, dan mogen wij aannemen dat ze wederom geboren zijn. Wij zijn pas dan wederom geboren als we ons keren tot de Heere Jezus in de belofte van het evangelie. En die belofte ook daadwerkelijk omhelzen. Dus niet als je onrustig bent. En ook niet als je schuldgevoelens hebt. En ook niet als je niet lekker in je vel zit. En ook niet als je ernstig bent, zoals in Nicodemus. En zelfs niet als je in de kerk hoort dat er een zaligmaker is. Nee. Je moet die zaligmaker door het geloof omhelzen, zodat hij van jezelf is, heel persoonlijk, de belofte van het evangelie, je toe-eigenen door het geloof, zodat die belofte niet alleen aan anderen, maar ook aan mij gedaan is. Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Nicodemus snapt het niet. Hij snapt het niet. Hij zegt, moet je dan opnieuw in de schoot van je moeder, in vers 4. Maar Jezus zegt, ik zeg u, zo iemand niet geboren wordt uit water en uit geest. Nou, dat woordje en, dat betekent in het Grieks een dubbele punt. Een dubbele punt. En wat achter de dubbele punt staat, dat geeft een uitleg van wat ervoor staat. Water, dat is de geest dus. En waarom noemt de Heere Jezus de Heilige Geest nu water? Omdat hij als het ware wil zeggen, zoals water het vuil afwast, zo reinigt de Geest zondaren. En hoe doet de Geest dat? Door het woord, door de belofte van de gekruisigde Christus. Want alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat alleen reinigt van alle zonden. Nicodemus, je moet uit de Geest geboren worden. Dat betekent, je moet schuilen bij mij. Bij Christus, je moet zijn in Christus. Want dat is alleen wat God behaagt. Wat uit het vlees is geboren, dat is vlees. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. Wedergeboorte. Dan krijg je een soort tweemens, om het zo maar te zeggen. Wat uit het vlees geboren is, nou wat is dat? Nou, net als uw natuur, uw belangstelling, uw interesses. En die kunnen buitengewoon ver gaan in godsdienstig opzicht. Want Nicodemus was dan toch maar niet de eerste, de beste. Moet je nagaan. Wat je met je natuurstaat kunt bereiken. Dan kun je een zeer trouwe kerkganger zijn. In je natuurstaat kun je belangstelling hebben voor het woord van God. In je natuurstaat houd je rekening met de ernst van eeuwigheid. In je natuurstaat heb je een zekere blijdschap in het woord en in het leven, zo goed en zo kwaad als het gaat, naar het woord van God. Dat kan een natuurlijk mens allemaal doen. Allemaal. Maar wat kan een natuurlijk mens niet? Zijn zonden afwassen. Dat nou net niet. Vanuit de natuur kan ik niet in het koninkrijk der hemelen. Daarvoor is de geest nodig. Krachtens natuur kan ik heel dichtbij komen. Denk maar aan die rijke jongeling. De Heere Jezus beminde hem. Hij was niet ver van het koninkrijk der hemelen. En Nicodemus was er in deze nacht ook heel dichtbij. En u bent er vanmiddag heel dichtbij. Want het woord wordt u aan de deur van uw hart gelegd. Het woord van vergeving van zonden. De gewilligheid van Christus wordt aan uw hart gelegd. In de prediking van het evangelie. U bent zo dicht bij de zaligheid. En toch nog buiten. Toch nog buiten. Dat is toch wat. Aangrijpend, dat het als het ware aan je neus voorbij gaat en dat je verloren moet gaan. Dan geloof ik dat deze middag in de hel op je netvlies staat gegraveerd. Zo dicht bij de zaligheid. Het ging voorbij, voor eeuwig te laat. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Kijk, en daarom, als je nou een echte christenouder bent, ja, dan lig je dat te kermen in je kamer. Dat je, o God, uit ons kan ons kind niet zalig worden, maar uit u wel, want u hebt uw geest beloofd. Toch gelezen in het doopformulier? De geest die wil in ons wonen, voor altijd er blijven, om ons toe te eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Hoor je dat? In Christus de vergeving der zonden. In Christus het eeuwige leven. In Christus de gelukzaligheid. In Christus alles wat tot de eeuwige zaligheid nodig is. Geschonken, gekregen van God in de belofte. En dan wil de Heilige Geest het ook toepassen aan mijn kind. Hoef je als niks voor te doen als ouder. Dat is mooi. Zalig maken, dat doet God. Daar hoef ik niks voor te doen. Wat uit de geest geboren is, dat is geest. En wat is dat dan, uit de geest geboren? Nou, heel eenvoudig. Dan heb je liefde tot God en de vrezen van God. Liefde tot God en de vrezen van God. En door de liefde heb je zo'n vrezen God, dat je alle zonden haat. Dan zeg je kind straks niet, hè, dan zijn ze zo op die leeftijd van een jaar of 13 pubers, gaan ze naar Tolen, voortgezet onderwijs. En dan kunnen ze al heel, en dan zeggen ze, mama, waarom mag ik geen broek aan? En dat mag wel bij ons op school, enzovoort, dan gaat het, hè. Dan begint het conflict in de gezinnen. Maar als ze uit de geest geboren zijn, dan blijven ze zo ver mogelijk bij de zonde vandaan. Kun je zelf niet als ouder? Kun je zelf niet? Maar als de geest in ze werkt, die geeft liefde tot de Heere en tot zijn dienst, omdat de liefde van Christus is uitgestort in hun harten. En dat is niet eenmaal, wat uit de geest geboren is, dat is geest. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Daar gaat nou het hele leven door, de strijd tussen vlees en geest. Want wie met Christus naar de hemel wil, die heeft de strijden tegen de leden die op de aarde zijn. Hoewel er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn, blijft er zoveel verdoemelijks over. Zoveel wedergeboorte. Dat betekent niet dat je de strijd te boven bent. Dat betekent niet dat je nou nooit meer wat verkeerds doet. Dat is ook zo'n triomfantalistisch denken. Vanuit die evangelische groeperingen komt dat langzamerhand bij ons binnen. En die zeggen, kijk, als je in de zonde valt, dat is je eigen schuld en dat is waar. Maar zeggen ze, dat komt omdat je niet genoeg gelooft in de Heer Jezus. En dat je nog last hebt van je oude mens. Dat komt omdat je niet genoeg gelooft in het woord. Je moet geloven, zeggen ze. En dat is waar ook. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Maar als je nou uit de geest geboren bent, dan ga je zien dat je niks kunt van jezelf. Dat het geloof een gave is. Wat de geest wil werken door de verkondiging van het evangelie. Het is niet zo dat je het geloof op zak hebt. En dat je die belofte maar kunt toe-eigenen. En de troost vanuit het woord wanneer je wil. Nee, wie wederom geboren wordt, die heeft een leven lang last. Ja, juist dan van het vlees. Al mijn kinderen hebben in hun natuur staat geen last van hun vlees. Ze zoeken juist dat vlees te ontplooien. Ze hebben last van de wetten van hun ouders. Ze hebben last van wat ze geleerd wordt vanuit de Bijbel. Want die Bijbel die dwarsboomt hen in de ontwikkeling van hun vlees. Maar juist als je uit God, uit de geest geboren wordt, dan krijg je last van dat ellendige, verdoemelijke vlees dat zich aan de wet van God niet onderwerpt. Nicodemus, zonder strijd, ga je dat rijk niet in? Aan het koninkrijk der hemelen gaat de strijd tussen vlees en geest vooraf. Een christen, hij blijft een bedelaar. Een christen, hij klaagt zijn leven lang. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde, van het vlees? Tegelijkertijd hij weet dat ik dank God door Jezus Christus alleen. Vlees, wat is dat? Dat is je aard, je natuur, dat is je begeerte. Dat is al schuld bij God. Wij zeggen nou wel, wat is er nou in die kleine kinderen? Met ons ouderlijk oog, dan kijken wij erop en het raakt ons hart. Het maakt je klein en teer als je zo'n babytje ziet. Maar in de ogen van God schuldig. Waarom? Omdat uw en mijn kinderen een boze natuur hebben. Vlees. Vijandig gezind zijn. Jegens God. En dat is reeds schuld. Dat is schuld. Zonde is geen misstap. Vandaag aan de dag dan zeggen we, nou sorry dat ik dat gedaan heb. Maar dat is heel wat anders dan wanneer je schuldenaar wordt voor God. En leert bedelen om vergeving. Gij moet wederom geboren worden. Nicodemus, onze laatste gedachte. De wijze van de wedergeboorte. Ja, maar hoe gaat dat dan eigenlijk? Nicodemus is helemaal verbaasd in vers 7. Hij verwondert er zich over, uit de geest geboren en vlees, dat is vlees. Hij snapt het niet en je ziet het eigenlijk bij Nicodemus. Zijn ogen stellen vragen. Hoe dan? Heb u dat ook vanmiddag? Maar dat zou mooi zijn. Er komen mensen in de kerk en die gaan er weer uit, die hebben nooit een vraag. Dat is niet best, als je het allemaal weet. Als je nooit een vraag hebt, maar die Nicodemus wel, die zegt hoe. En als je een hoe-vraag gaat stellen, dan heb je er belang bij. Dan voel je de noodzaak dat je het moet weten. Nou, die vragen gaan de kinderen straks ook stellen. Dan zeggen ze, hoe, waarom, waarom is dat zo? Hoe gaat dat dan, mama? En dan moet je niet zeggen, nou ben ik druk, want ik moet eten, koken, papa komt zo terug. Nee, dan zeg je, ga maar eens even zitten, mijn jongen. Dan zal ik het eens proberen te vertellen op een eenvoudige manier hoe dat gaat. Maar daar gaat het toch om. Daarvoor bent u toch naar de kerk gekomen. Hoe word ik nu met God verzoend? Want dat we bekeerd moeten worden, dat weten we wel. En dat we de Heer Jezus moeten hebben, dat is ons wel duidelijk. Maar hoe? Kijk, en dat begint te reizen bij Nicodemus. Hoe? De wijze van de wedergeboorte. Zondaren worden wederom geboren door het woord. Door het woord. Door het woord, ja. Want dat zegt Petrus. Wij, zegt hij, alle gelovigen zijn wederom geboren geworden door het woord van God. Daarom nemen wij onze kinderen al heel jong mee. Als ze twee zijn en ze kunnen goed stilzitten, moet je gewoon doen. Ik heb er geen last van als ze een keer een schreeuw geven in de kerk. En misschien straks drie of vier, al nadat ze verstand hebben, want de geest wil ze wederbaren door het woord. Maar als het hier nog niet kan, dan kan het thuis wel. Geen gelegenheid ongebruikt laten om onze kinderen te onderwijzen vanuit het woord. Niet driemaal daags, maar elke keer weer opnieuw. Ze onderwijzen vanuit dat onvergankelijke zaad der wedergeboorte. En als de kerk is en de kerkklokken luiden, zeg je, kom op kind, we gaan naar de kerk. Waarom mama? Daar kun je bekeerd worden, mijn jongen. Daar kun je bekeerd worden, mijn meisje. Daar is de geest. Daar wil hij zondaren in hun hart grijpen. En op een zodanige manier, dat ze zich nooit meer kunnen losrukken. Wederom geboren door het woord. Kijk, het kan wel zijn dat de Heere uitwendige omstandigheden gebruikt. Een droom, armoede, ziekte, sterfgeval, voorspoed. Kan allemaal gebruikt worden, maar niet tot bekering. Maar om mensen te brengen in de kerk. Kijk, als er wel eens mensen bij me komen die zeggen, dominee, hoe moet ik zalig worden? Nou, dan denk ik, nou ben ik benieuwd of ze de donderdag zijn. Nou ben ik benieuwd of ze zondags twee keer in de kerk zitten. Want dan is het echt, hè. Als je echt zalig wil worden, laat je geen gelegenheid ongebruikt om onder dat woord te zitten. Dat wil de Heilige Geest gebruiken. Het woord van God. En hoe doet de Geest dat dan? Nou, zegt de Heer Jezus, de wind blaast waarheen hij wil. En dan staat er in het Grieks eigenlijk, de Geest spreekt waarheen hij wil. En gehoort zijn geluid, gehoort zijn stem. Maar je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Wat bedoelt de Heere Jezus? Wel, zegt de Heere Jezus, de wijze van wedergeboorte is verschillend. Is verschillend. Kijk, kijk, daar gaat de wind van de geest naar de kerker van Manasse. En dan wordt die goddeloze Manasse in zijn hart gegrepen. En die vernedert zich onder de Heere en hij gaat roepen tot de Heere. Maar daar gaat het zuizen van een zachte wind naar een Lydia bij dat beekje buiten de stad onder de prediking van Paulus. En de geest opent haar hart en ze hoort het. Jezus en zijn gerechtigheid, dat moet ik hebben. Daar werd Lydia wederom geboren. De geest die gaat naar de vijgenboom waar Zacchaeus in geklommen was. En de Heere Jezus zegt, haast u Zacchaeus, kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En dan is het de wind van de geest die hem uit de boom naar beneden doet gaan. Om als het ware de Heere Jezus te omhelzen. Gelukkig, de geest heeft geen schema. Gelukkig. De wijze van wedergeboorte is zo verschillend. Er zijn geen twee dezelfde blaadjes aan de boom. De een die komt van de kroeg in de kerk. En de ander is van kinds af aan onderwezen in de schriften. Ik denk aan een Timotheus. Ik denk aan een Obadja. Mensen die van kinds af aan door hun ouders onderwezen zijn vanuit het woord. En dat heeft post gevat. Het heeft hen geleid tot de Heere Jezus Christus alleen. De wind blaast waarin hij wil. Nou, dat weten we hier in Zeeland. Ineens kan die wind opsteken. Ineens kan die van koers veranderen. En als je op de fiets naar Tolen gaat, dan lijkt het wel of je altijd tegenwind hebt. Zo kan de Heilige Geest een stokbewaarder dwars door de hel heen zalig maken. Een moordenaar op het laatste ogenblik tot Jezus bekeren. Maar weet u wat vader Brakel zegt? Hij zegt, de Geest kan zo'n overweldigende liefde van de Heere Jezus uitstorten, dat je geen tijd hebt om na te denken over je zonden. Kan dat ook nog? Dat kan ook nog. En dan, ja, dan denk ik aan Levi. Die zat zijn geld te tellen. Helemaal niet onrustig. Helemaal geen belangstelling voor Jezus. En dan wordt die man overgoten met een evangelische liefde. En hij heeft nergens meer tijd voor zijn geld niet, nergens meer. Volg mij, zegt de Heere Jezus. En hij volgde de Heere Jezus. Meestal overtuigt de geest ons van zonde. Meestal laat hij ons zien hoe ellendig we zijn. Meestal ontbloot hij ons van alle eigen gerechtigheid. Meestal overtuigt hij ons dat we geheel en al een zondaar zijn. Door en door. En dat er uit ons geen goed is. En dan laat hij ons horen van het kruis. Van de Heere Jezus. Van zijn verdiensten. Van zijn gerechtigheid. En dan springt je hart van vreugde op. Ik kan zalig worden. Maar dat weet niet. Denk er goed om. Pas als de Heilige Geest het geloof werkt. En dat er vrede in je hart is. Omdat je Christus hebt omhelst. Dan ben je zalig. Eerder niet. Al zou de Heere Jezus gestorven zijn voor alle mensen van de hele wereld. Ik moet het zelf heel persoonlijk weten. Nicodemus. Snap je het niet? Nou, helemaal zul je het ook nooit begrijpen, Nicodemus. Want het geloof eindigt in de verwondering. In de nameloze verwondering. Dat de Heere mij te sterk is geworden. Maar weet u, uit welke windstreek wij komen? Weet u wat nou alle wedergeborenen gemeenschappelijk hebben? De liefde tot Christus. De Heer Jezus is ze alles geworden. Kent u dat? Moet je eerlijk zijn vanmiddag? Is de Heere Jezus alles geworden? Dan laat je en dan doe je alles. Om zijnentwil. Wij kunnen natuurlijk geen vergeving van zonde krijgen met de ene hand. Of laat ik het dan maar pakken noemen. Om vervolgens met de andere hand de wereld in te gaan en te dienen. Nee, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn. Ze zijn gedoopt, afgezonderd. Apart gezet. Want het leven van de heiliging. Ja, dat is wedergeboorte. Alles is nieuw geworden. Nieuwe wil. Nieuwe verlangens. Een nieuw leven. De wind blaast waarheen hij wil. Gehoord zijn geluid. Hoort u het geluid? De Samaritaanse vrouw die brengt geluid voort. En ze zegt, is deze niet de Christus? En de bruid uit het Hooglied brengt geluid voort. Ze zegt, hij is mijn liefste geworden. En anderen brengen het geluid voort. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hoe verschillend, ze hebben allen datzelfde geluid van de geest. Roemen in Christus alleen, in dat dierbare kruis, dat ook hun gerechtigheid is geworden, door het geloof. De wind blaast waarin hij wil. We weten niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Maar we weten wel dat die wind blaast. Je moet er maar eens tegenin fietsen. Wat betekent dat? Wel, zegt de Heer Jezus, aan de vruchten kun je weten of je wederom geboren bent. Wat erop volgt, zou ik dan willen zeggen vanmiddag. Dus stel nou eens voor dat je vanmiddag wederom geboren wordt onder het woord. Dan volgt daar iets op. Kijk, als je kindje geboren wordt en het groeit niet, maar het komt onder het geboortegewicht en nog minder. Ja, dan zegt de zuster, die gaat niet goed, die moet naar het ziekenhuis. Dan mankeert iets aan. Dat is in het geestelijke ook zo. Wij mogen niet onder dat geboortegewicht blijven van het omhelzen van Jezus. Daar moet een opwas zijn, daar moeten vruchten zijn. Nou, wat is nou de eerste vrucht? Het eerste gevolg? U moet maar eens lezen in de brieven van Johannes. Dan geloof je dat Jezus is de Christus. Dat is het eerste. Dat Jezus is mijn zaligmaker. En Jezus betekent dat hij zalig maakt. En Christus betekent hoe hij zalig maakt. Kijk, dan zegt zo'n kind, ja helemaal kan ik het u niet vertellen, dominee. Maar ik weet wel dat de Heere Jezus ook mijn zonden vergeven heeft. En dan kan zo'n kind daar toch iets van vertellen. Hoe het huilend bij de Heere Jezus gekomen is. En hoe het zijn stem heeft gehoord. Johannes zegt, wie uit God geboren is, die doet de zonde niet. Dat betekent, die heeft geen zin meer om te zondigen. Die haat de zonde. Die overwint de wereld door het geloof, jong of oud. Als wij wederom geboren zijn, dan verachten wij in zekere zin de wereld. En zoeken wij de dingen die wederom geboren zijn. Bent u wederom geboren? Anders kunt u het Rijk van God niet in. Dan moet je voortdurend aan je kinderen vragen. 4 zijn, 16, 12, zit huiswerk te maken. Ben je nou wederom geboren? Anders kun je dat Rijk van Christus niet ingaan. Zonder wedergeboorte zijn we van God vervloekt. En als zo een van mijn kinderen soms eens in paniek komt en zegt van, papa, kan ik nog zalig worden? Ik ben zo bang om te sterven, hè. Dat hebben ze vooral 's nachts. Overdag zijn ze niet bang, maar dan 's nachts. Wat moet je dan zeggen? Wat moet je dan tegen zo'n kind zeggen? Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat moet je zeggen. Amen. Wij zingen uit het berijmde gebed des Heren, het 3e vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heren, hij werpt de troon des Satans neer. Uit het berijmde gebed des Heren, het 3e vers. Eindigen wij met dankzegging. Heren, dat is toch de liefste wens van allen die in waarheid bij de doopvont stonden. Uw koninkrijk, kom toch, o Heren. Wat een ootmoedige smeekbede. Laat uw rijk van vergeving ook opgericht worden in mijn hart, in het hart van mijn kind. Heren, ga ze niet voorbij. Die vanmiddag het teken en zegel van de doop hebben ontvangen. Allen zoals wij hier zijn, thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Regeer ons allen door uw geest, door uw woord. Want wij hebben vanmiddag gehoord dat de geest zondaren wederbaart door het woord, steeds weer opnieuw. Dat nieuwe deel, dat is als het ochtendgloren. En het opkomen van de zon, dat de duisternis langzaam maar zeker verdrijft. Dat nieuwe deel, dat heeft overwonnen over de oude mens. Dat nieuwe deel, dat in zal gaan in het koninkrijk der hemelen. Het vlees zal straks aan het einde van de aardse loopbaan begraven worden. Maar de geest gaat voor eeuwig naar huis, om u te loven en te prijzen. Het dank, Heren, voor het onderwijs wat u gaf, voor de aandacht die er mocht zijn. Maar Nicodemus was een zeer aandachtige hoorder. Het is ook nodig dat hij openbaar komt. Straks. Straks zal hij het voor de Heer Jezus opnemen in Johannes 7. Straks zal hij staan aan de voeten van zijn kruis. een openbare belijder, dat Christus ook voor hem de dood is ingegaan. Heere, wilt u zelf uw woord toepassen en ons allen die nieuwe genade geven, tot eer van uw naam en zaligheid van onze ziel, om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 105, vers 3, vraag naar de Heere en zijne sterkte, 105, vers 3. En ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.